Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ja, welkom bij weer een nieuwe Inchecken. Het toerismeseizoen bij uitstek komt eraan. We zitten midden in de zomer, maar wat als het te veel wordt? Steeds vaker valt het woord over toerisme. Willen we kosten wat kost met z'n allen naar dat ene plekje toe? Of zijn we bereid om genoegen te nemen met een alternatief? Daar gaan we het over hebben. Ieteke, jij woont redelijk in Hartje, Amsterdam. Word jij al jaren gek van de rolkoffertjes?
Het valt bij ons in de buurt nog mee. Want het is een van de laatste echte woonbuurten nog in het centrum. Mm-hmm. Dus ik hoor af en toe wel eens een rolkoffertje. Er zijn een aantal listings bij mij in de straat, ook van Airbnb. Dus er zijn wel een paar illegale hotelletjes, zou ik maar zeggen.
Ja. Maar met de bijbehorende feestjes en.
Dat proberen die verhuurders wel een beetje. Dat durven ze niet. Ja, want dan krijg je problemen, hè, met de buurt. Wil je ook niet.
Nee. Nee.
Dus wat dat betreft valt het mee. Ja. Je ziet bij mij in. Ik woon in een appartementencomplex waar een aantal eigenaren inmiddels zelf in het buitenland wonen vanwege hun werk. En ze mogen dus hun appartementen niet op Airbnb zetten volgens de statuten van de VVE. Mm-hmm. Maar zij doen wel longstay.
Ja.
Dus ik heb nu weer nieuwe buren. Ze zijn koks, een Fransoos en een Italiaan.
Ja, ik kan me dit herinneren van mijn hypotheek van mijn huis toen ik in Amsterdam woonde. Dat ik inderdaad, toen werd mij ook sterk afgeraden om hem op Airbnb te zetten. Want dat zou mijn hypotheekverstrekker niet waarderen.
Oké, wat kon die daar dan nog tegen doen?
Blijkbaar kon je dat beargumenteren voor de rechter dat verhuur zou zijn. En dat mocht niet. En dan zou ik in één keer mijn hele hypotheek moeten afbetalen. En hoewel ik het bedrijf hier hartelijk wil danken voor het salaris dat ik krijg, kan ik dat niet in één keer ophoesten.
Nee, maar je ziet dus hele buurten in Amsterdam. Ja. Bijvoorbeeld Amsterdam Oud-West. Achter de Overtoom, daar woont echt geen normaal mens meer.
Nee.
En ook op de Wallen. Er wonen nog wel mensen, want mijn kinderen zitten op school in daar echt in die buurt. Er zijn ook nog een aantal kinderen die echt op de ouderzijds Voorburg of ouderzijds Achterburgwal wonen. Ja, dat gaat gewoon tegenwoordig 365 dagen in de week gaat dat door. Dat moet je wel heel graag willen.
Ja, en ik weet dat op donderdagavond over de Wallen lopen. En je hoeft niet eens zelf te lopen. Je wordt min of meer meegedragen door de menigte.
Ja, het is ongelooflijk.
Ja.
Ja.
Hey, de aanleiding voor dit onderwerp is nieuws uit Frankrijk. De minister van Toerisme, Olivia Grégoire, tenminste ik neem aan dat je het zo uitspreekt, presenteerde een plan om de toeristische chaos op bepaalde plaatsen in het land te tackelen. Dat is opmerkelijk. Hè? Frankrijk is natuurlijk toeristische bestemming bij uitstek. Ik geloof dat het land is waar de meeste toeristen heen gaan ter wereld. Maar ja, we herkennen het waarschijnlijk allebei. We komen regelmatig in Frankrijk dat het daar wel eens heel druk wil zijn. Nou viel me ook op. Grégoire werd dan uiteraard bevraagd van nou, wat wil je doen dan? Haar verhaal? Ja, eigenlijk eerst data verzamelen. Nou is dat op zich niet zo'n gek idee. Maar hoe kan het in vredesnaam zijn dat zo'n land geen idee heeft waar alle toeristen heen gaan? Dat lijkt me wel duidelijk. Mont Saint-Michel, Parijs, Côte d'Azur. Noem er nog maar een paar op. Park Asterix.
Nou, daar is het altijd vrij rustig. Ik reed er gisteren nog langs.
Je komt vers uit Frankrijk natuurlijk. Ja. Veel toeristen gezien?
Kijk, ik was in Parijs voor de airshow. En toen had ik een borrel maandagavond vlak in de buurt van de Eiffeltoren. Was ik met de eigen auto even naartoe gereden. En ja, dan zie je daar, dat ging overigens nog relatief prima, moet ik zeggen, na de avondspits. Maar dan zie je bij de Eiffeltoren enorme stromen met mensen. Dat houdt gewoon niet op. Natuurlijk weet de Eiffeltoren hoeveel kaartjes ze van tevoren verkoopt. Dus veel van die data, als je daar een jaar aan werkt, dan hebben ze dat wel in beeld. Want nu tegenwoordig moet je ook bijna voor alle toeristische attracties
vooraf boeken.
Maar ik moet zeggen, in Parijs heb je ook nog wel Ik was laatst zelf een keer als toerist in Parijs. Nou, het graf, de necropolis waar het lichaam van Napoleon ligt. Vlak achter de Eiffeltoren is dat overigens. Daar kon je gewoon eigenlijk zo binnenlopen. Ja. Daar stonden ook geen rijen.
Nee, maar de essentie is natuurlijk dat iedereen wil toch naar die Eiffeltoren. Ik ben een paar weken geleden naar Parijs geweest met mijn vriendin. We wilden voor de gein toch even die Eiffeltoren op. De laatste keer dat ik erop ben geweest, toen was ik 9. Dus dat is een tijdje terug. Maar inderdaad, we konden niet helemaal naar boven toe, want daar was het al te druk voor. Je staat 1,5 uur in de rij. Weet je, joh, met een koffietje en een beetje kletsen. Prima. Maar daarna ben ik er wel klaar mee. En we liepen ook even langs het Louvre. Nou, ja.
Ja, hoe je daar naar binnen komt, dat is mij nog een raadsel. Dat heb ik de vorige keer ook maar laten zitten.
Ja.
Maar ik was met iemand die nog nooit in Parijs was geweest. Ja, die gun je toch eigenlijk wel even een bezoekje daar binnen.
Nee, maar dat is het ding. Je wil natuurlijk toch even naar de Sacré-Cœur, de Arc de Triomphe, de Louvre. De Notre-Dame heeft dan in de fik gestaan. Dus daar heb je wat minder aan.
Daar kun je zelfs naar de opbouwwerken. Daar hebben ze een tribune neergezet. Zodat je kunt kijken hoe ze daar aan het timmeren zijn. Hoef je overigens niet voor te betalen.
Nee.
Parijs, in die zin vergt we echt wel een soort van militaristische planning. Als je daar nog echt naar de cliché-matige toeristische dingen dan zijn.
Ja. Maar dat is natuurlijk het ding. En dat zeggen ze in Frankrijk ook. Van nou, de aanname is ongeveer dat 80% van de toeristen slechts 20% van het land bezoekt. Dat zou je nog verder kunnen kristalliseren. Dat het 95% van de toeristen naar 5% van het land is. Een beetje afhankelijk van hoe je kijkt.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk het hele probleem. En dan wil je mensen spreiden over Frankrijk. Maar ja, dan moet je daar data voor hebben. Maar ook, je moet die mensen maar zien te overtuigen dat ze daarheen gaan.
Ja, dat komt al bijna neer op een soort van communistische reizen. Die je dan van tevoren zou moeten boeken.
Ja.
Want ik was zelf in de Provence vorige week op vakantie. Ja, nu was het wel te doen in Arles. Maar ik kan me voorstellen dat in de zomer, dat je daar ook op de koppen kunt lopen. Omdat iedereen dat pleintje wil zien wat Vincent van Gogh ooit vereeuwigd heeft.
Yeah,
in het museumpje overigens was het heel rustig. Daar kon je zo naar binnen. Maar
want mensen komen voornamelijk voor die selfie. Hè? Ik bedoel, even voor het huis staan, klik, bam, en die bus weer door.
Ja,
en dan hadden ze alleen een ijsje. Dat was dan ook de kritiek van de regering in Frankrijk. Ja, die economische spin-off hebben we ook niks aan. Want ze halen een ijsje, ze gaan weer weg.
Maar goed, ja, er zijn talloze mooie. Hè? Ook in de Provence, dat wist ik eigenlijk zelf helemaal niet. Want ja, het was eigenlijk voor het eerst ook in 30 jaar dat ik daar weer eens een keertje was. Maar je hebt talloze kastelen en allerlei kunsten met kunsttentoonstellingen. Dus ja, er valt genoeg te doen, behalve die highlights. Ik zou denken van, ja, dan moet je toch een soort van vanuit de staat georganiseerde trips maken. Maar in principe kun je dat al nu controleren door van tevoren kaartjes te kopen.
Ja, dat is ook wat ze hebben. Want over toerisme wat ik zeg, de aanleiding is nu Frankrijk. Maar ja, over toerisme is een inmiddels bekend fenomeen. Bijvoorbeeld op Italiaanse stranden, daar hebben ze vorig jaar al en deze zomer op meer plaatsen gewoon ingevoerd. Je moet van tevoren reserveren en anders mag je het strand niet op. En dat zijn de bepaalde stranden op Sardinië en Sicilië. En ik vond hem wel een hele leuke. Een van die stranden, daar mag je zelfs geen handdoeken meenemen, want daar blijft het zand aan plakken. Dat is bijzonder zand, mag niet. Je moet een matje meenemen.
Oké.
Ja, en anders krijg je boete. Maar bijvoorbeeld Thailand heeft een aantal jaar geleden The Beach. De film met Leonardo DiCaprio.
Het boek.
Ja, en dat was zo populair. Dat werd één grote vuilnisbelt dichtgegooid. Boracay, dat is het mooiste eiland ter wereld. Al dus de Filipijnen zelf, denk ik. Maar dat werd wel gesloten 6 maanden voor toeristen. Want het werd zo'n bende. En dat had er voornamelijk ook mee te maken dat allerlei mensen die daar restaurantje of een hotelletje runden, hun riool op de zee lieten uitlopen. Dat moest even bijgespijkerd worden voordat er weer mensen welkom waren. En dan wel gedoseerd. Kon niet meer. Venetië is natuurlijk een heel bekend voorbeeld.
Venetië,
Verslagen overlopen moet je tegenwoordig ook. Je moet gewoon van tevoren je bezoek reserveren. En dat kost nog geld ook.
Ja, maar
er mogen geen cruiseschepen meer komen van meer dan 25.000 ton.
Oké, goed. Maar betekent dat dan dat je daar nu gezellig rond kunt lopen zonder in de rij te staan?
Ik ben er nog nooit geweest.
Oh.
Dit bewaar ik voor mijn huwelijksreis.
Heb ik ook gedaan. Echt een aanrader. Ja, ja, in de winter was het.
Kijk,
toen.
Maar dan staat het toch altijd onder water tegenwoordig?
Nee, maar ja, dat gebeurt af en toe wel eens, maar... Ja. Ik weet niet of dat nou erger is dan andere jaren.
Nee.
Maar Venetië. Nee, ik ben daar ooit geweest. Ik ben er meerdere keren geweest. Daar woont echt geen normaal mens meer.
Nee.
Dat is iedereen...
Maar het is gewoon een openluchtmuseum geworden.
Ja, er zijn nog wat mensen die dan een kamer, die daar dan van oudsher nog zijn opgegroeid, maar die dan nog één verdieping van een huis zelf bewonen. Maar hun kinderen, iedereen wel wil natuurlijk groter wonen. Dus dat is openluchtmuseum. Dat is eigenlijk wel de treffende. Een gewone normale kroeg, die heb je daar dus ook niet meer, waar gewone mensen komen. 's Avonds
ja.
dan, hè?
Ja.
Ik liep daar een keer rond en we wilden nog even wat drinken op een terrasje. Alles was dicht om 11:30 's avonds.
Ja,
wij vroegen ons af, waar zijn de gewone mensen?
Ja, die zitten op die cruiseschepen of in een bus terug naar het vliegveld?
Nee, de gewone Venetianen, die zijn er dus niet meer.
Nee, die
dat
zijn
bedoel
dus
ik.
Niet. Nee.
Ja, hele saai. Rome vertekenen dat soort... Daar was dat eigenlijk ook al zo. Ja, Amsterdam, dat begint nu ook steeds meer zo te worden.
Zeker, ja. Het is wel een beetje, want dat vind ik de grap eraan. Hè. De reiswereld roept heel vaak dat toerisme een economische spin-off heeft en dat het daarom goed is dat we reizen. Maar dit zijn van die tekenen dat de wal het schip keert op sommige plaatsen. Ik bedoel, dit kan je niet meer verantwoorden als het is goed voor de lokale bewoners, want die worden gewoon weggejaagd.
Ja, maar als ik dan zie wat voor concrete actie daar dan bijvoorbeeld in Amsterdam op wordt genomen, dan denk ik van, draai je nou wel aan de juiste knoppen?
Ja, want neem ons eens mee, want jij woont er. Wat merk je ervan? De coffeeshops zijn volgens mij dicht voor toeristen.
Ja, maar kijk, er zijn zoveel mensen die toch wel naar Amsterdam willen.
Ja, en je wilt toch naar het Rijks. Je wilt toch naar het Van Gogh. Ja. En je wilt toch naar de Wallen.
Ja, dat klopt.
Het Anne Frankhuis, ja.
Ja. Zolang de stad één grote hotelkamer is, hè, elke particulier kan gedurende 30 dagen per jaar zijn huis verhuren.
Ja.
Als je dat toe blijft staan, ik denk als je daar een eind aan zou maken, dat in ieder geval heel wat bezoekers in de stad scheelt. Dan heb je natuurlijk nog steeds dat je in omringende, hè, Amsterdam had zogenaamd een hotelstop gedurende een aantal jaar.
Ja.
Aan de rand van het Amsterdamse Bos is een enorm renaissance hotel. Weet je, en die mensen gaan dan elke dag op en neer naar Amsterdam. Ja. Dus het is een heel lastig verhaal. Maar in ieder geval, ik denk van, hè, wat de gemeente Amsterdam, die wil nu dat Schiphol gaat krimpen, omdat dan daardoor er geen toeristen meer naar Amsterdam zullen komen. Nou ja, goed, dan komen ze dan met de auto of met de trein, weet je wel. Dat... En je zit ook nog met het dagtoerisme uit Nederland zelf natuurlijk, hè?
Ja. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat Amsterdam bijvoorbeeld een campagne is begonnen om met name Britse zuiptoeristen te ontmoedigen om naar Amsterdam te komen. En daar valt best wel wat voor te zeggen.
Ja, waar is die campagne dan?
Op Britse, die is daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk uitgerold een paar maanden geleden.
Ja, dat is ook weer, maar dat is gewoon verspilling van gemeenschapsgeld.
Ja, maar het zijn niet de mensen die je hier wil hebben. Kijk, of het werkt of niet, weet ik niet.
Nee, maar ja, dat zijn ook weer van die dingen dat ik ontmoette de burgemeester een keer op een evenement over toerisme. Toen had zij ook al dit soort teksten van die zuiptoeristen die moesten dan niet meer komen. Ja, ik denk van veel succes ermee. Met qua prijs kun je natuurlijk wel aan beïnvloeding doen.
Nou precies, want dat is een interessante.
Want als het te duur is, dan gaat die Britse zuiptoerist wel naar Praag toe. Of naar Wroclaw of zo. Ja. Om daar zijn vrijgezellenfeest te vieren. Maar goed, dan nog.
Toerismebelasting omhoog gooien bijvoorbeeld.
Nou, ik denk dus. Als jij elke particulier hotelier laat spelen, ja, dan hou je natuurlijk ook relatief goedkope hotelkamers.
Ja. Ja.
En heel veel van die toeristen zitten niet in het Waldorf Astoria. Dus eigenlijk
nee,
moet je...
Nee, die zitten hier allemaal bij Sloterdijk. Ik bedoel, wij zitten hier op de Basisweg met de Telegraaf hoofdkantoor. Nou ja, als je hier naar het station loopt, is één grote hoteltoestand.
Ja.
En wel vrij goedkoop.
Ja. Nou ja, daar kun je niks meer aan doen. Maar ik denk het hobbytoerisme bij de mensen thuis, daar zou ik paal en perk aan stellen.
Ja, ja.
En dan gebruik je die hotelkamers voor waar ze echt voor bedoeld zijn. Dat zou misschien al een slok op een borrel schelen. Maar toeristenbelasting, ja, hoeveel moet het zijn dat mensen niet meer zouden komen?
Ja.
Weet je, een bedrag van een tientje om op de Wallen te komen. Ja, dat heeft iedereen het toch wel voor over. Dus nou, hoe duur moet het zijn?
Ja, dat is een beetje er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar of mensen bereid zijn om te betalen om over toerisme tegen te gaan. Eigenlijk of ze willen betalen om niet in de drukte te lopen. Overgrote deel van de mensen zegt, ja, dat wil ik wel. Er is een onderzoek uit 2022 van het BUAS, hè, onze vrienden uit Breda. Nou, daar bleek dan uit dat geloof ik 86% wil gerust 5 of 10 euro lappen als het minder druk is. Dus een toegangskaartje voor de Wallen inderdaad. Er is een ander onderzoek, dat stamt van voor corona, 2018 of 19 uit mijn hoofd. Daar gaven mensen zelfs aan, dat is onder 8000 respondenten uit Westerse landen, dat ze gerust ook nog wel wat meer zouden willen betalen. Soms tot aan honderden euro's En dat is dan voor een hele reis. Om maar niet over de hoofdjes naar de Mona Lisa te moeten kijken, bij wijze van spreken. Vind ik toch wel interessant, want blijkbaar is dus die bereidheid wel om ervoor te betalen. De vraag is een beetje, hoe zou je dat dan moeten heffen? Is dat inderdaad een kaartje voor het Louvre veel duurder maken? Is dat de toerismebelasting? Is dat het vervoer erheen veel duurder maken? Is dat een ondergrens aan de hotelprijzen? Dat is het ingewikkelde eraan. Hoe zorg je dat mensen
ervoor betalen? Ik denk dat je daar gewoon niet uit gaat komen. Want stel je voor, je doet een ondergrens voor de hotelkamers.
Ja, in Amsterdam €150 de neus per nacht. Ik noem maar een zijstraat.
Nou nee, je moet misschien wel naar €500 de neus.
Dan komt er niemand meer.
Nou, dat is een interessant experiment. Ja. Maar vervolgens gaan mensen naar de rechter toe. En ja, de rechter zegt gewoon, ja, EU, vrij land. Dus, ja. En net zoals het weren van de Britse zuiptoeristen.
Nee, je kan het proberen te ontmoedigen, maar je kan ze niet letterlijk weren.
Nee, maar met een minimumprijs, dat is gewoon heel lastig. Kaartjes voor musea, nou, die prijzen zijn al behoorlijk pittig, geloof ik, voor Vermeer tentoonstellingen. Ben ik trouwens ook niet ingekomen, want heel veel toeristen waren mij voor. He, dus ik heb hem niet gezien.
Ja.
Ik weet, hoe duur was dat kaartje?
Ik heb geen flauw idee.
Oh, je bent er ook niet geweest.
Kunst is een lichtelijke blinde vlek voor mij.
Oké. Ja. Nou, in ieder geval, mensen kwamen uit de hele wereld naar Amsterdam afgelopen voorjaar om daar de Vermeers te zien. Kijk, en in Frankrijk bijvoorbeeld, daar heb je vaste prijzen voor musea. He, dat kostte €18,50, als ik me niet vergis. Voor een kind tussen de 8 en 11 is het €19. Journalisten mogen overal gratis in.
Oh, maar goed te weten.
Dus moet je perskaart nemen. In Rijksmusea. Ja, dus dat is dus ook al lastig. En met systemen gaan werken. Ik wil wel €50 betalen. Want dan kan ik de Mona Lisa wel zien. Ja, dat is natuurlijk ook niet heel erg democratisch.
Nee, klopt. Nee.
Dus dat zijn gewoon hele lastige fenomenen.
Ja. Ja. Er is iets grappigs aan de hand, hè? Want dit plan in Frankrijk wordt nu uitgerold. Dus eerst gaan ze data verzamelen en dergelijke. In Nederland hebben we zo'n plan al 5 jaar. Dat is Perspectief 2030. Het plan van het MBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Een beetje ingegeven ook door... Ze waren eigenlijk altijd bezig met gewoon Nederland te promoten als toeristische bestemming. Maar je merkte toch, hè, in Amsterdam, in Giethoorn, in Kinderdijk. Nou ja, ik heb zelf lang in Leiden gewoond. Nou, als ik ging wielrennen, kon ik precies zien wanneer de Keukenhof open was. Want,
dat is overigens altijd wel goed geregeld.
Maar dat gaat nu ook veel beter. Want die zijn dus inderdaad met tijdslots gaan werken. Nee, waardoor er geen files meer staan. Maar daarvoor ben ik nog wel eens... dat was niet altijd even leuk.
Ja.
Het idee daarbij is een beetje dat ze proberen om regio's of gemeenten te overtuigen om te kijken van nou, welk toerisme wil je nou hebben en zet daar nou specifiek op in met campagnes. En probeer dus ook mensen te verleiden om ergens anders heen te gaan. Je noemde Van Gogh al. Ze hebben dus proberen allerlei Van Gogh toeristen, dat is heel hip nu, Van Gogh, naar Brabant te lokken om daar een wandeling te doen. Of naar, hè, er staat daar een Van Gogh museum. Er zijn verschillende plaatsen die met Van Gogh te maken hebben.
Ik zag het.
Om daarheen te gaan, ja. Om dan het een klein beetje weg te halen uit Amsterdam.
Ja, maar haal je het hem wel weg?
En je haalt 40.000 mensen weg. Maar het gaat
nee,
om...
Nee, want er zijn nog altijd genoeg mensen die ook naar het Van Gogh in Amsterdam willen. Dus ik denk dat dit alleen maar leidt juist tot... meer toerisme. Spreiding leidt per saldo tot meer toerisme.
Ja, het staat vast dat er veel meer dat toerisme groeit in Nederland. Dat is het uitgangspunt ook. Of we het nou willen of niet. Ja, de enige manier om dat te voorkomen is te zorgen dat mensen hier niet heen kunnen komen. Maar ja, dat is lastig. Maar dat het toerisme gaat toenemen is helder. Sterker nog, de verwachting was dat tussen 2018 en 2030... nou, laat het door corona misschien 32 of 33 worden... het aantal toeristen in Nederland verdubbelt. En dat is ook omdat dat heel India gaat reizen, heel China gaat reizen. Nou ja, noem het allemaal op, daar groeit een middenklasse en die wordt gewoon rijk en die wil het allemaal zien. Ja. Je moet wel iets bedenken waardoor ze, bij wijze van spreken, hè, iedereen gaat naar Marken. Hier zijn, want iedereen wil dat dijkje zien, dat wordt ook allemaal aangeprezen. En tegelijkertijd liggen er hele leuke stadjes bij en daar schreeuwen ze van, nou, kom maar hierheen en daar komt niemand. Ja,
nou, mooie taak voor het NBTC. Dat ze, maar goed, kijk, die kunnen toch gewoon een deal maken met de tours en tickets van deze wereld door andere reizen aan te bieden.
Ja, klopt.
Maar goed, ik geloof er dus persoonlijk niet in dat het per saldo dat je dan die rijen in Marken gaat voorkomen door bussen naar Edam te sturen.
Nee, ja. Weet ik niet. Waarschijnlijk is er wel een er worden niet voor niets, maar dat is misschien vanuit een heel erg westerse blik. Er worden wel allemaal van die off-the-beaten-track merken opgezet op dit moment, waardoor reizigers worden verleid om ergens anders
te
gaan.
Maar er zijn nog altijd genoeg Indiërs en Chinezen die dan alsnog komen. Want weet je wie ik nou vorige week miste op het strand van Cannes? De Chinezen. Ik was ooit 10 jaar geleden daar op vakantie. En het was trouwens wel in het was in oktober toen. En ik was toen met een klein blond jongetje. En op dat strand stonden allemaal Chinezen. Bij het gebouw waar dan het filmfestival wordt gehouden. En de boulevard en zo. Dus al die Chinezen die kwamen mijn zoontje op de foto zetten daar. Toen maakte ik even een praatje met een van die dametjes. En die waren dus met een busreis. En die gingen in 10 dagen, volgens mij van Rome, Toscane, gingen ze een paar haal van Florence. Daarna waren ze 1 dag in Cannes. Ja. Ze gingen door naar Parijs. Volgens mij gingen ze ook nog door naar Amsterdam. Mm-hmm. En dat deden ze in 10 dagen met een bus.
Ja. Maar de grap is dat heel snel aan het veranderen is. De Chinezen reizen tegenwoordig veel vaker op individuele basis in plaats van in groepsverband.
Ja, oké. Okay. Maar goed, ik heb ze gemist vorige week. Want ik dacht, waar zijn de bussen met de Chinezen nou? Maar...
Ja.
Maar we dachten, misschien is het de tijd van het jaar dat niet helemaal nu...
Het is nog steeds, ik bedoel, dat reizen met China na corona moet echt nog op gang
komen. Ja, dus dat dacht ik met name dat het is. Maar ik voorspel jou dat veel meer Chinezen zullen individueel gaan reizen.
Ja.
Maar ook die bussen, die zullen denk ik gewoon blijven rijden.
Ja, want daar zitten dan de Indiërs in, bijvoorbeeld. Die zitten gewoon op hetzelfde traject als de Chinezen. 15, 20 jaar geleden. En er zijn inmiddels meer Indiërs dan Chinezen. En Elbers heeft 500 Airbussen besteld en ze moeten ze ergens heen vliegen.
Nou Elbers die komt niet in Europa, maar ik had dus een gesprek.
Die heeft wel een hubje wat hij bedient.
Ja, ik heb ook een gesprek gehad met de baas van Air India deze week.
Oh.
Die heeft ook 470 vliegtuigen besteld.
Hoezo?
470, net iets minder dan Elbers. Het was echt de week van India in Parijs.
Ja.
Maar goed, zij zijn 2 weken geleden begonnen met vluchten op Schiphol. Maar kijk, KLM die vliegt al Delhi, Amsterdam. En KLM vervoert ook veel overstappers vanuit Groot-Brittannië met name, Indiërs. Maar goed, Air India, dat is gewoon point-to-point. Ja. Dus ik vroeg aan die meneer, heb jij wel genoeg klandizie om die vliegtuigen vol te krijgen? Dan zei hij, joh, lukt wel.
Ja.
Schiphol is een zeer interessante markt voor ons. Dus ja.
Die zijn er wel knap tussen gekomen voordat het slot erop gaat.
Ja, maar volgens mij. En hij kan nog verder uitbreiden binnen de bestaande afspraken die er zijn tussen India en Nederland. Ja. Dus ja, we kunnen onze borst nat maken.
Hey, maar even, want dat overtoerisme. Er zijn er natuurlijk allerlei manieren om proberen het tegen te gaan. En volgens mij de enige manier om het echt tegen te gaan is wat ze in sommige plekken, dus in Italië, doen. Gewoon zeggen van nou, je mag niet meer naar binnen als je niet gereserveerd hebt. Frankrijk doet het overigens ook. Er is een nationaal park bij Marseille. Heel populair. Veel te populair. Werd 1 grote vuilnisbelt. Slot erop gegooid. Toegang vragen. Moeten we daar in Nederland niet ook dan aan?
Waar wou je dat doen? Bij Hazeldonk? Of op Schiphol? Waar wil je de toegang, de tol heffen?
Ja, kijk, het gekke is, je kan moeilijk een heel hek om Amsterdam heen zetten. En zeggen van, nou, je mag alleen naar binnen als je toegangskaartje hebt. Maar ja, je zal iets moeten verzinnen. Want
kijk, bij Venetië is dat natuurlijk zo gepiept. Want dat ligt op een eiland.
Ja, precies.
Dus hoe gaan we dat doen in Amsterdam?
Ja, maar dat is heel erg ingewikkeld. En tegelijkertijd zou ik zeggen dat je verleidt daarmee tegelijkertijd mensen om naar andere plekken toe te gaan. Moet je het wel een beetje faciliteren. Ik weet dat Schokland hartstikke leuk om heen te gaan. Maar ja, je kan er niet eens komen met openbaar vervoer. Moet je 55 minuten lopen naar de laatste bushalte. Ja, dat helpt niet.
Ja, daar kunnen ze wel een lijntje voor verzinnen.
Ja,
vanaf Lelystad Airport. Ja. Vanaf Lelystad. Ja. Vanaf station Lelystad.
Vanaf Lelystad Airport is leuk. Dan kunnen we de asielzoekers die ze daar willen gaan opvangen erheen rijden. Dat is ook aardig. Blijf jij in Amsterdam wonen ook als er 2 keer zoveel toeristen komen?
Nou, dat weet ik niet. Dan moeten we het eerst nog maar zien.
Ja.
De gemeente die heeft zelf de sleutel in handen.
Zeker. Ja.
Door allereerst maar zijn eind te maken aan al de hobbyhoteliers. En dan kijken wat het effect daarvan is.
Ja.
Ja, wat toegangswegen tot de wallen, toegang vragen. En kijk, we hebben natuurlijk ook nog de discussie van het erotische centrum. Straks hebben we dan 2 erotische centra in Amsterdam. Dus ik zou denken van, als je toch echt begaan bent met die... zet daar gewoon een hek omheen. Ze sluiten allerlei wegen af voor auto's, dus dat kan je ook doen voor voetgangers, toch?
Dat lijkt me dan ook. Ja, maakt het wel een stukje leefbaarder.
Begin er maar eens mee. En ik heb toch altijd het gevoel dat er altijd sprake is van een dubbele agenda bij de gemeente Amsterdam. Ze willen het zogenaamd aanpakken, maar wat doen ze nou in de praktijk?
Ja, Ja, ik bedoel, op de Nieuwstraat ruikt het nog steeds gewoon naar wafels.
En ook het aantal vergunningen wat de afgelopen tijd weer is doorgegaan. Waarbij afgelopen maanden, vooral in Oost, in Amsterdam-Oost, de ene na de andere vergunning voor bed and breakfast in gewone woningen in een hoger tempo dan ever.
Ja.
Dus ik verdenk de gemeente Amsterdam gewoon met dat ze van Amsterdam een nieuw Venetië willen maken. Ze zeggen wel dat ze geen toerisme willen, maar dat is kennelijk wat ze dus wel willen.
Ja. Ja, het argument zal daar misschien zijn van, nou, dan halen we ze weg uit het centrum. Maar ja,
elk meer aanbod wat je creëert
zal meer mensen aantrekken.
Zal meer mensen trekken. Dat moet je gewoon niet doen. Dan moet je gewoon paal en perk aan stellen. Airbnb, want dat maakt de buurt sowieso natuurlijk leefbaarder. Dan gaan er misschien, worden die woningen misschien weer verhuurd aan mensen die hier dan in ieder geval een jaar of een paar jaar wonen. Maar tot nu toe blijft het een beetje grommel in de marge, de aanpak.
Ja, over mensen aantrekken gesproken. Zullen we naar de last call gaan?
Dames en heren, dit is de last call.
Ja, bij Schiphol moet zo nog eventjes iemand aan gaan trekken. Of althans, ja, is dat al gebeurd of niet? Kijk, Ruud Zondag, die zit daar als interim CEO. En die zit daar tot 31 augustus, uit mijn hoofd.
Ja.
Ja, gaat hij door? Gaat hij niet door? Hij wilde er zelf de hele tijd niks over zeggen. Hij wil ook geen... De luikjes worden daar vakkundig dichtgehouden. En dan gaan wij natuurlijk een beetje rondvragen. Want er moet wel iemand komen. Er moet op 1 september iemand zitten die daar de CEO van Schiphol is.
Nou, ze kunnen hem nog een paar maanden verlengen misschien.
Ja.
Maar ik hoorde dat er een vrouw benoemd is.
Ja.
Ik heb nog geen naam. Ik verwacht eigenlijk elk moment dat ze het bekend zullen maken. Want
een vrouw. Maar goed. Zullen
een
we dan
vrouw.
Eventjes, zullen we dan eventjes,
welke vrouwen kunnen we nog verzinnen?
Nou, maar dat is in een podcast in een grijs verleden. We hebben er een flesje wijn op gegooid. Dan zei ik dat het de topvrouw van PostNL zou worden. Jou ook niet geheel onbekend. Je volgt PostNL.
Ja, ik ken Herna Verhagen. Ja. En zij is in het verleden ook al eens een keer gevraagd voor Schiphol. Dat wilde ze toen niet. Ze is ook ooit benaderd voor Air France KLM.
Ja.
Dus Herna is erg... Ja, die krijgt geloof ik een paar verzoeken in de week. Die wordt voor heel veel dingen gevraagd.
Ja,
ja en verder een vrouw. Ja.
Ja.
Heel veel vrouwen aan de logistieke top in Nederland. Die zijn me toch niet heel erg bekend. Ik hoorde ook de naam van Melanie Schultz van Hagen ineens weer oppoppen.
Oh.
Maar dat zou dus puur een politieke benoeming zijn. Zij is een voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, was het toen nog. Zij had al eerder oren naar deze functie. Wouter Bos was ooit in de running voor Schiphol in 2018. Voor zeg maar toen Dick Benschop uiteindelijk is gekomen. Ja, Janine Hennis Plasgaard.
Maar dat zijn allemaal hele politieke namen. Hè?
En Melanie Schultz van Hagen, die zijn toen, heb ik begrepen, naar Rutte gegaan. En gezegd van, hoezo Wouter Bos, waarom wij niet?
Hmm.
Mede van der Laan is benoemd in de Raad van Commissarissen van Schiphol. Ja. D66.
Ja. Dus maar, Melanie Schultz van Hagen is toch, die is toch VVD?
Jawel, maar het zou ook een politieke benoeming. Want zij heeft natuurlijk van de luchtvaart een drijven van een luchthaven. Heeft zij natuurlijk geen verstand.
Ja, weet ik niet. Maar staat ze niet onbekend volgens mij.
Nee.
Is niks voor jou?
Nou, waarom niet?
Kan je een beetje met Kaag door in de deur?
Ja, nou, dat is soms wel een beetje lastig. Ja. Ik weet dat Kaag mijn artikelen niet altijd kan waarderen.
Kan pruimen, nee.
Maar,
ik hoorde nog de naam Arthur van Dijk langskomen. Ja, dat is geen vrouw bij mijn weten.
Ja, maar ik heb dat ook nog even gecheckt, dat gerucht. En daar vond ik wat minder weerklank. Maar goed, toen kwam die vrouw bovendrijven. We weten dat Kaag het heel erg belangrijk vindt.
Maar
dat,
Kaag
dat
gaat er toch intrinsiek niet over? Of is dat... ik zeg intrinsiek. Dat is het poppenspelletje op de achtergrond.
Nou, kijk. In principe is de Raad van Commissarissen van Schiphol aangesteld om de politiek... Schiphol is een staatsdeelneming. Dus Kaag die is uiteindelijk de aandeelhouder.
Ja.
Om de politiek buiten de deur te houden. Om daar ter zakenkundige mensen neer te zetten.
Ja.
Maar je ziet nu dat... Nou, met Ruud Zondag, dat was iemand die had op zich, die heeft op zich wel een goed cv. Hè? Die komt uit het bedrijfsleven. Had bij het havenbedrijf Amsterdam gezeten.
Ja.
Maar ik heb vorig jaar in de aanloop tot de benoeming van Zondag ook meerdere malen hier artikelen over geschreven. En toen zei Financiën heel erg expliciet dat ze heel erg op zoek waren naar een vrouw. En dat geldt dan niet voor de NS, waar toen Wouter Koolmees is neergezet.
Ja.
Maar goed, die is weer van D66.
Ja.
Dus nou, dat...
Ja, en Rintel was dan van de NS al naar KLM gegaan.
Ja, en er gaan nog altijd geruchten dat zij ook een vriendin van Kaag is.
Ja.
Het geruchtencircuit ook bij KLM draait daar nog steeds op volle toeren. Zowel Kaag als Rintel die hebben dat ontkend tegenover mij. Nu is dus D66 in de Raad van Commissarissen gekomen van Schiphol. Dus ja. Kaag heeft haar liaison daar een vrouw.
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja, kijk, dus, of zoiets weet je niet. Voor hetzelfde gaat is het gewoon een benoeming die daar volledig los van staat. Ja, we kunnen niet controleren, maar je kan inderdaad, als je het wil zien, dan kan je het zien.
Nee, maar kijk, Mehdi van der Laan die heeft verder niet kennis die verder heel erg relevant is voor het drijven en toezicht houden op een luchtvaartmaatschappij.
Nee.
Dus dat is toch altijd wel verstandig als je het bestuur wil controleren, dat je een beetje snapt waar het over gaat.
Ja.
En ja, Mehdi van der Laan, voormalig staatssecretaris van Cultuur. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het voelt toch een beetje aan van Mehdi heeft ook een leuk baantje gekregen. Snap je een beetje? We gunnen het haar natuurlijk van harte.
Ja.
Maar goed, in ieder geval dus die politieke link die zit nu al in RVC. Dus ik denk, nou, misschien komen ze met een terzakenkundige iemand naar voren. Je hebt Petra de Ruiter nog. Die is was de COO van Transavia.
Ja.
Die zit nu bij een gokbedrijf. En die kunnen ze natuurlijk ook terugvragen. Het is ook een vrouw en heeft verstand in ieder geval van de business.
Ja, toch wat trouwens heel bizar, hè? Dat ze willen dus per se een vrouw.
Nou ja, dat hoor ik. En dat is ook het beleid van Kaag.
Maar dat was een droomkandidaat. Een vrouw.
Nou.
Ja, Hanne Buijs, dat was de droomkandidaat. Ja, dat is natuurlijk water under the bridge. Dat gaat niet meer gebeuren, kan ik me aannemen. Maar ik vind het wel, ja, het is toch opvallend.
Ja, vorig jaar had ze het kunnen laten zien, maar dat is toch niet gebeurd.
Nee, ja, en ik kan me niet voorstellen.
En aanvankelijk was het plan dat zij zou Benschop moeten opvolgen.
Maar goed, we gaan het zien.
Die fles wijn die blijft staan,
ja,
wordt vervolgd.
Zeker. Doen we. Gaan we daarmee afsluiten. Over 2 weken zijn we er uiteraard weer. Laat het liefst in de tussentijd een positieve rating achter op de app waar je dit op luistert. En tot dan. Dag.
Dag.